Goedenavond gemeente, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Van der Ziel uit Waarden zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 10 december hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds dominee Van der Ziel uit Waarden voor te gaan. 'S Morgens mag dan als de Heer het geeft het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. In de avonddienst dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is het DV aanstaande woensdagavond om 19:30 ook weer een eredienst waarin dominee Budding uit Waarden hoopt voor te gaan. Aansluitend is er van 21:15 tot 21:45 gelegenheid tot censure morgen in de kleine consistorie. De collecte, de eerste collecte is bestemd vandaag voor de diaconie, de tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk, als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Laten we de dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van de lofzang van Zacharias. Daarvan het eerste en tweede vers. Lof zij de God van Israël, de Heer, die aan zijn erfvolk dacht. En God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, laten we nu in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen en ook in verbondenheid met het voorgeslacht belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen we zingen uit gezang 5, 1 bladzij verder. Daarvan het derde vers, Advent, weet het betekent komst. Verwachting van de komst van Christus, daar staan we bij stil de komende 4 weken, zo de Heer het geeft. Maar niet alleen bij zijn eerste komst, ook bij zijn tweede komst. En daarom zingen we na de geloofsbelijdenis het derde vers van gezang 5. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En wat er verder volgt uit het derde vers van gezang 5. En laten we dan alle nu met mij in onze harten als volgt meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Vanavond willen we ook voorbeden doen, in bijzonder voor mevrouw De Vries uit de Maxima, die vanmiddag vandaag in het ziekenhuis is opgenomen en wiens toestand, zo begrepen we, best zorgelijk is. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, groot en eeuwig God, God van Abraham, Isaac en Jacob, waar die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. O Heere, wat zal dat zijn wat we zojuist hebben gezongen? Dat de aarde met uw vrees vervuld zal zijn als u uw rijk volmaken zult. Want Heer, als we zien op de omstandigheden in deze wereld, om ons heen en misschien ook wel in ons eigen leven, dan lijkt het er, Heere, zo oneindig ver vandaan. Maar door dat alles heen, o Heer, en leer het ons om daar overheen en doorheen te zien, bent u bezig om dat rijk te volmaken. U, o Heilige Geest, gaat rond. Als het woord wordt verkondigd, als het woord wordt gelezen. U bent het, Heere, die harten van mensen inneemt. Om ze te brengen vanuit de duisternis in dat wonderbare licht. En zo, Heere, gaat u door totdat de laatste is toegebracht, die toegebracht moet worden. En dan zal het eeuwig vrede zijn. Vrede voor allen die in dit leven het geleerd hebben door genade om de wapens in te leveren, neer te leggen. Het verzet, de weerstand die van nature in ons hart is op te geven. Om zo, Heere, onderdaan te worden van u, o Koning Jezus. Zo mogen we, Heer, in deze weken van Advent daar in het bijzonder weer bij stilstaan. Hoe u uit de hoge, uit de hemelse heerlijkheid neerdaalde in de duisternis van deze wereld. Want zo lief had u deze wereld. O Heer, het is bepaald geen wereld vol van liefde, maar in tegendeel een wereld waar het egoïsme, de haat en de nijd altijd maar doorgaan. Maar die wereld had u lief. En zo hebt u het gezegd, Heere, wie in de Zoon gelooft, die gekomen is en die zijn leven gaf, die zal ook eeuwig leven. Leven zoals u het hebt bedoeld. Heer, en daarom danken we u dat we hier opnieuw deze dag mogen samenkomen. Samen zijn, Heere, hier in dit huis, uw bedehuis, of thuis met ons verbonden. Als gemeente naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt. Dat, Heere, toch ook ten teken dat u zich met ons verbonden hebt en nog altijd verbonden weet. Van dat verbond, we hebben er ook al van mogen zingen. Hoe ook Zacharias het uitjubelde dat u daaraan had gedacht. Ook in die tijd waarin het zo duister was, dat het licht toch zo mocht doorbreken. Heere, wij bidden u, wil het ook geven in onze harten. Van onze kinderen, van onze jongeren, van de ouderen, ja, Heere, van een ieder. Opdat we het mogen gaan zien, de heerlijkheid, de schoonheid van uw Christus. O Heere Jezus, u bent zo gewillig geweest om te komen. U hebt uw leven willen geven, de zonde van de hele wereld op u willen nemen. Opdat er redding, opdat er verlossing zou zijn. Heere, het tekent uw diepe liefde voor ons zondaar. Leer ons er maar ons meer over te verwonderen, o God. En laat het ons telkens weer brengen aan uw voeten. Om het in leven en sterven beide van u alleen te leren verwachten. U kent ons, Heere, u weet hoe we hier gekomen zijn. Hoe we hier staan, hoe we hier zitten, of thuis of elders meeluisteren. Wat er in onze harten is aan allerlei gedachten kan zijn, Heere, die daarom de voorrang strijden. Gedachten wellicht van vreugde en blijdschap, omdat het ons goed mag gaan in het leven. Dat u, Heere, uw zegeningen geeft, o leer ons er dan ook oprecht dankbaar voor te zijn. En dat niet alleen met woorden, maar bovenal met onze daden, ons dagelijks leven dat ook tonen. Het kan Heere ook zijn met hele andere gedachten en gevoelens, van pijn, van verdriet, van zorgen, van moeite. Ach Heere, dan is er zoveel in dit aardse tranendal, dat de levensvreugde zo kan temperen. We dragen ze allen aan u op, Heere, die worstelen met zorgen, met moeite. Het zij op het maatschappelijk vlak, het zij lichamelijk, maar Heere ook geestelijk. Wilt u zo, Heere, vanavond geven dat er voor ieder ook een woord bij zal zijn. In bijzonder denken we vanavond aan mevrouw de Vries, die woonachtig is in de Maxima, maar opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Heere, omring haar met uw gunst en geef ook haar, dat ze in dat alles het oog mag slaan op hem die alle wonden, alle ziekten kan genezen. Heere, wij bidden u, wees zo allen nabij die het moeilijk hebben, die zorgen kennen. Verheerlijk zo uw naam, Heere, ook vanavond. Door de verkondiging van uw woord heen wil alles geven wat nodig is in het spreken, maar ook in het horen. En geef, Heere, dat het gehoorde ook zal leiden tot gehoorzamen aan u, de eeuwige God, om zo, Heere, ook in ons leven en afhankelijkheid te leven en zo ook uw naam te mogen verheerlijken. Hoor ons zo uit genade. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond, gemeente, willen we de adventsklokken laten klinken, als het ware. Nee, dat zeg ik niet goed. Die klinken al in het Oude Testament. Het is me voornemen om, zo de Heer het geeft, ook volgende week advent te belichten vanuit het boek, het rijke boek van de psalmen. Vanavond uit psalm 40. En ik zeg het u dan maar vast, en volgende week hopen we psalm 72 en psalm 2 voor het voetlicht te halen. Vanavond dus psalm 40 en daarna lezen we ook nog een gedeelte uit Hebreeën 10. Psalm 40 de eerste 12 versen en Hebreeën 10 de eerste 10 versen. Psalm 40, een messiaanse psalm, net als psalm 72 voor volgende week en psalm 2 dat ook zijn. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen en uw wet is in het midden van mijn ingewand. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden van mijn hart. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij gedurig behoeden. Tot zover psalm 40. Een gedeelte daarvan, de versen 5 tot en met 7, wordt geciteerd door de Hebreeënschrijver in hoofdstuk 10 Vandaar dat we dat ook lezen en wel de eerste 10 versen van Hebreeën 10. Dan lezen we het woord van God als volgt, want de wet, hebbende een schaduw van de toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden die zij alle jaar gedurig opofferen, nimmer meer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden, geen consciëntie, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschiedt in dezelfde alle jaar weer gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, dan het citaat uit Psalm 40, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin van het boek is van mij geschreven om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, dewelke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande van het lichaam van Jezus Christus eenmaal geschied. Tot zover de beide schriftlezingen. Tekst voor de preek, het uitgangspunt voor de verkondiging, vindt u in Psalm 40 en wel drie woordjes uit vers 8a, de woorden zie ik kom. Woorden die dus toegepast worden op de komst van Christus. Dat is dan ook het thema. We letten daarbij ten eerste op de noodzaak van de komst van Christus. Ten tweede op de bereidheid tot die komst van Christus. En de derde op de uitwerking van de komst van Christus. De komst van Christus, de noodzaak, de bereidheid en de uitwerking van die komst. Omdat we tevens de week van voorbereiding op het heilig avondmaal ingaan, lezen we nu aansluitend het eerste gedeelte van het daarvoor bestemde formulier. Het eerste deel van het formulier om het avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. En daar lezen we, ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mensen beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere, dat wij het tot dat einde richten, dat doel, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf. zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. En ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, allen die de verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, aangezien ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, je daar verdrietig over bent, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het formulier. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven en we zingen als inleiding op de verkondiging uit de psalm waaruit ook de tekst voor de preek komt, psalm 40, daarvan het derde en vierde vers, psalm 40, vers 3 en 4.
Thank you.
De komst van Christus, dat is vanavond het thema dat naar aanleiding van Psalm 40, vers 8a zie. Ik kom. De komst van Christus, we letten ten eerste op de noodzaak van die komst. Ten tweede op de bereidheid van Christus tot die komst. En ten derde op de uitwerking van die komst. De gemeente, op de kalender van de kerk is er vandaag een nieuw jaar begonnen. Vertel ik u natuurlijk niets nieuws mee. Volgens velen loopt de kerk hopeloos achter op de wereld. En voor veel dingen geldt dat ook. En dat is ook goed. We mogen immers niet wereldgelijkvormig zijn, met de wereld meedoen. Maar niet als het gaat, dat achterlopen van de kerk op de wereld, niet als het gaat om het allesbeslissende in de wereldgeschiedenis, namelijk de komst van Gods Zoon naar deze wereld en de daarmee samenhangende heilsfeiten. Want daarmee is de kerk de wereld ver vooruit zelfs. En dat nieuwe kerkelijk jaar, dat begint, dat weet u, met de adventsperiode. De vier zondagen voor kerst staan we dan in het bijzonder stil bij de naderende komst van de Heer Jezus. Advent, het komt van het Latijnse adventus, wat komst betekent. Een tijd dus die in het teken staat van de verwachting, van het uitzien naar die komst. Een komst die al vele eeuwen daarvoor was aangekondigd. Advent begint daarom niet in Matthäus, bij de aankondiging van Jezus' geboorte door de engel Gabriel, maar ook het Oude Testament is vol van de naderende komst van Christus naar deze aarde. Alles als het ware wijst daar naartoe. En daar is Psalm 40 onder andere een voorbeeld van. En zo willen we vanavond vanuit deze psalm eens horen hoe ook daar de adventsklokken al luid klinken. En volgende week, zoals ik al zei, hopen we dat te doen ook uit andere psalmen, 72 en 2. Naar alle waarschijnlijkheid, gemeente, is deze psalm door David gedicht toen hij vluchten moest voor zijn zoon Absalom. Wat een nood is dat geweest in het leven van David. Moet je proberen voor te stellen dat je eigen kind, je eigen zoon, je naar het leven staat. En dat je voor hem op de vlucht moet. Maar in zijn grote nood zoekt hij dan hulp en troost bij de Heere zijn God. En David doet dat in het vertrouwen dat de Heere hem ook nu zal helpen, zoals hij dat al zo vaak in zijn leven had mogen ondervinden. En daarom begint hij zijn gebed ook niet met een smeekbede om hulp. Dat zou u toch als eerste verwachten, o Heere, help me en red me. Maar hij begint, mooi is dat, met de Heere te danken voor eerdere verhoringen en uitreddingen. Dat lezen we in de versen 3 en 4. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, een kuil vol kolkend water, ja uit modderig slijk opgehaald. En de Heere leerde hem zingen, gaf hem lofliederen in hart en in zijn mond vanwege Gods grote verlossing. Die beginversen van de psalm slaan dus op een eerdere periode uit het leven van David. Namelijk toen God hem redde uit de hand van Saul. Die ruisende kuil en dat modderig slijk zijn een beeld van het leven dat hij toen leidde. Zijn vluchten, zijn zuchten, zijn geestelijke en lichamelijke benauwdheden zijn daarmee getekend. Een ruisende kuil, een kuil vol kolkend water. Waar je voelt het als het ware zo aan, een modderig slijk, waar je meer en meer in weg dreigt te zakken. Maar de Heere heeft hem daaruit gered. En zo heeft David als dank voor de verlossing zijn leven mogen wijden aan de Heere. Wat bedoelt hij namelijk als hij zegt, u hebt mijn oren doorboord? Dat wil zeggen, u hebt mijn oren geopend, zodat ik uw stem ging horen in geloof en ik u ging gehoorzamen. Er is ook nog een andere uitleg van dat doorboren van de oren. Het gebeurde ook wel met slaven, die dan na zoveel jaar mochten gaan, vrij gesproken werden om te vertrekken. Maar als ze het zo goed bij hun baas hadden dat ze wilden blijven, dan was dat als teken daarvan, lieten ze hun oor wel zo, zegt de geschiedenis, vastpinnen. Met een naald, met een pin aan de deurpost van hun heer. Ten teken dat ze zo aan hem verbonden waren. Komt beide natuurlijk op hetzelfde neer. En zo is in het hart van David ook het verlangen gekomen om zijn leven voorgoed aan de Heere te wijden. En dan zijn we helemaal bij onze tekstwoorden voor vanavond. Toen zei ik, zie, ik kom. Toen, dat wil zeggen toen de Heere zijn oren doorboorde, was het gevolg daarvan dat hij zich in vrijwillige gehoorzaamheid overgaf aan de wil van God. En zo heeft David ook het koningschap aanvaard. Ja, Heere, ik kom. Ik ben bereid. Tot uw dienst bereid. Ik kom. Gemeente, jonge vrienden, zeggen we dat David vanavond na. Ja, Heere, ik kom. Dan weten we ook van die doorboorde oren. En heeft de Heere een heerlijk werk aan je hart gedaan. Want van nature is het precies tegenovergesteld. Een onbekeerd mens komt niet tot God, maar die probeert hem juist zo lang mogelijk uit handen te blijven. Wat doen we? We verstoppen ons in plaats van dat we komen. Al heb je dat vaak niet eens in de gaten. Jongens en meisjes, zullen jullie ook wel doen wat wij vroeger ook deden? Jullie spelen wel eens verstoppertje, denk ik. Eentje is hem dan en de rest die gaat zich verstoppen. En wie hem is, dat zal nog net zo gaan, die doet zijn ogen dicht en telt tot 100. Vaak in een razend tempo. En roept dan, ik kom. En dan ga je zoeken. Net zo lang tot je ze allemaal gevonden hebt. Ja, verstoppertje spelen. Onze voorouders Adam en Eva deden het ook al. Ze verstopten zich achter de struiken toen ze de Heere ongehoorzaam waren geworden. En waarom deden ze dat? Nou, omdat ze de verantwoordelijkheid voor hun daad niet wilden dragen. En omdat ze heel goed beseften dat ze fout waren en nu de straf hadden verdiend die de Heere genoemd had. De doodstraf. Weet je wel, als je toch van die boom eet, had de Heere gezegd, dan zul je sterven, de dood sterven. En als de Heere hen dan tot verantwoording roept, wat doen ze dan? Dan verstoppen ze zich weer. De vrouw die u mij gegeven hebt, zegt Adam. Hij verschuilt zich achter zijn vrouw. En wat zegt Eva? Als de Heere dan naar Eva gaat, ja, maar de slang die zei, weer verstoppertje spelen. Sinds Genesis 3 zit het ons allen in de genen. Gemeente, herkennen we ons eigen beeld daar ook in? Zijn wij ook geen meesters geworden in het ons verschuilen voor de Heer? Als we geconfronteerd worden met onze zonden, als je geweten je aanklaagt, waar we pas nog heel wat moois over hoorden, hoe dat werkt, professor Van der Belt. Of als je in de spiegel van de wet kijkt, en doe dat ook, gemeente, elke zondag. Laat het niet maar over je heen komen van bekende klanken, maar kijk werkelijk in die spiegel. Hoe reageren we dan? Ja, is dat nou zo verkeerd? Iedereen doet het toch? Ja, ik ben nou eenmaal zo. Daar kan ik ook niks aan doen. Je verschuilt je achter je onmacht. En in het eerste geval verschuil je je achter een ander. Maar God had toch ook wel kunnen zorgen dat Adam en Eva staande gebleven waren? Je schuift de schuld af op God. En zo, gemeente, zijn we constant bezig om ons te verontschuldigen of uitvluchten te bedenken. Waarom? Omdat we niet willen erkennen, want dat zit erachter, schuldig te staan voor God. We komen er niet mee voor de dag, maar we verschuilen ons achter allerlei redeneringen en uitvluchten. Gemeente, dat is het sombere beeld wat de Bijbel ons tekent van ons mensen zoals wij van nature zijn. En de Heilige Geest die gebruikt nu dat woord om door te dringen in de duistere diepten van ons hart. Om dat nu aan het licht te brengen, zodat we het gaan zien. Want dat is nodig dat we dat gaan zien, om ons er zo aan te ontdekken dat ons leven niet voldoet aan de eis van God. En wat is die eis, jongens en meisjes? Het grote gebod kun je eigenlijk in één woord zeggen. Dat is het woord liefhebben. De Heere onze God als eerste en je naaste liefhebben als onszelf. Dan ontdek je dat je leven daar totaal niet aan voldoet, aan die eis. En dat er vanuit mij geen enkele mogelijkheid is om weer met God in het reine te komen. Ja, gemeente, dan is het met ons net zo gesteld als met een mijnwerker die diep onder de grond zit, soms een paar honderd meter onder de grond wel, terwijl de schachten waardoor hij naar boven kan zijn ingestort. Je hoort daar af en toe wel eens van. Je probeert te bedenken wat die mannen daar beneden meemaken. Dan huiver je ervan. En dan wordt het de vraag van die man, hoe kom ik hier levend uit? Ja, dan kan die gaan graven met zijn schoppen, met zijn pikhouwiel. Maar als hij een stukje gevorderd is, dan stort het achter hem net zo hard weer in. Je kunt proberen om je leven wat te beteren en hier en daar wat zonden uit te roeien. Maar wat gebeurt er? Je ontdekt alleen maar dat er steeds meer bij komt. Onbegonnen werk. Hoe dan wel? Nou, wat is de enige redding voor die mijnwerker? Dat is hulp van bovenaf. Dat er iemand of meerdere van bovenaf ze komen redden. Het is noodzakelijk dat het van de andere kant komt. Zie, ik kom. Gemeente, dat is nu het allergrootste wonder. Ik ben niet meer in staat om tot God te komen. Alle vluchtwegen lopen letterlijk dood. Maar Hij komt tot mij. Adam, waar ben je? Jan, Gerrie, Marie, Piet, waar zit je? Waar ben je? Zo klonk het in het paradijs. En toen ze daar zaten, verstopt en bevend achter de struiken. God zocht de mens weer op. Waarom? Om ze te straffen, jongens en meisjes? Om ze nu voor eeuwig in de hel te gooien? Nee, gemeente, nee. De Heere kwam met eerbied gezegd niet met gebalde vuisten van Adam, waar zit je? Dan zal ik je. Maar als een vader die zijn kind wel moet straffen, maar die dat doet met pijn in zijn hart. Zo is het, geloof ik, geweest. Hij is de God van alle genade en barmhartigheid die zich over het verlorene ontfermt. God was zijn schepsel kwijt en hij wilde het terug. Maar ook is de Heere heilig en rechtvaardig en kan hij de ongehoorzaamheid niet ongestraft laten. En op die ongehoorzaamheid, daar stond de doodstraf op. De Heer had het in mezelf gezegd. Ja, de schuld moet betaald. Dat kan niet anders. Het vonnis moet worden voltrokken. Ik kan geen kant meer op. En dan klinkt het. Zie, ik kom. Ik kom. Het is de stem van mijn redder, mijn middelaar, die in die kloof wilde gaan staan, die mij van God scheidt en die mij wil halen uit die donkere mijnschacht. O gemeente, en daarvan getuigt nu het heiligavondmaal ook zo rijk. Het gebroken brood en de vergoten wijn als teken dat het vonnis voltrokken is aan Jezus Christus. Heerlijk evangelie, toch? Dat al in het paradijs tot klinken kwam. Ik kom, zei God, en ik zal vijandschap zetten tussen u, Satan, en deze vrouw. Dat zal u de kop vermozzelen. Daar al werd het komen van de Heer Jezus als de redder en zaligmaker aangekondigd. En zo klinken, gemeente, al aan het begin van het Oude Testament zelfs de adventsklokken. In Genesis 3. En ze klinken door heel het Oude Testament heen, ook hier in Psalm 40. Want de woorden van David worden door de Hebreeënschrijver in de mond gelegd van Christus. Toen zei ik, met een hoofdletter, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En we hebben dat gelezen. Om uw wil te doen. En wat is die wil van God? De gemeente, dat bedenken geen dominees, maar dat heeft de Heer Jezus zelf verklaard in Johannes 6. Daar zegt hij het, en dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder, hoort u, een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben. Dat is de wil van hem die hem gezonden heeft, dat is de wil van God, de wil van Vader. Gemeente, de wil van God is dus dat u en ik niet verloren gaan, maar dat wij eeuwig zullen leven. Ja, maar daarvoor moet wel die torenhoge schuld betaald worden. Daarom was het nu noodzakelijk, kon niet anders, dat Christus kwam. Al zo lief had God de wereld, weet u wel, dat hij zijn enige geboren zoon zond, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt. Zijn komst was dus noodzakelijk, hè, omdat wij anders de eeuwige dood zouden moeten sterven. Maar waar we ook op moeten letten, gemeente, is de grote bereidheid en gewilligheid in dat komen van Christus naar deze aarde. Onze tweede gedachte. Want daarin wordt ons nu zijn peilloze liefde getekend voor ons zondaren. O, en wie daar iets van mag gaan zien, die raakt aan hem verbonden. Die krijgt hem lief en die geeft zich aan hem over. Kwam het er al van? Want zijn komen was geen komen tegen wil en dank. He, zo in de zin van, ja, het kan niet anders, maar dus het moet maar. He, zoals wij ook wel eens een klusje moeten opknappen waar we helemaal geen zin in hebben. Maar we doen het, al is het tegen heug en meug, want ja, het moet nu eenmaal gebeuren. Nee, zo niet. Het komen van Christus, gemeente, was een vrijwillig en een gewillig komen. Ik vind er vreugde in, mijn God. Ik heb lust, o God, om uw welbehagen te doen. Dat zegt Christus. Ik heb lust, o God. Ik vind er vreugde in om uw welbehagen te doen. Dat was zijn lust en zijn leven, om de wil van zijn hemelse Vader te doen. Dat had nu zijn hele hart. En in Gods Vaderhart, dat met ontferming was bewogen, is ook die bereidwilligheid om de gevallen mens weer op te rapen uit dat modderig slijk en te redden van de eeuwige dood. Christus nam dat werk op zich, uit liefde tot de Vader, zeker dat als eerste. Maar gemeente, niet minder ook als uit liefde tot ons zondaren. Zie, ik kom, ik ben bereid, Vader, om te gaan en mijn leven te geven in hun plaats. O gemeente, proeven we daar nu niet die geweldige liefde in van onze zaligmaker? Als we daar wat van gaan zien, Ja, dan wordt het echt een en al verwondering in ons hart. Dan roep ik het in verwondering uit. O Heere, hoe is het toch mogelijk dat u dat hebt willen doen voor een mens zoals ik ben. En voor een wereld verloren in schuld. Een wereld van oorlog, van onrecht, van terrorisme, van egoïsme, van haat. Zo'n wereld had God lief. En daarom, gemeente, is het heilig avondmaal ook bepaald geen vanzelfsprekendheid. Van, oh ja, volgende week is het weer, dan gaan we weer aan. Nee, dan is het een en al verwondering. Wie ben ik dat ik ook daar mag zitten? Wie ben ik dat ik mag delen in de zaligheid die hij verworven heeft? Zie, ik kom. En hij is gekomen. O gemeente, we hoeven dan ook niet net te doen alsof de Heer Jezus nog komen moet. Want hij is gekomen. Toen de tijd door God bepaald vol was, toen kwam hij. De hemel wilde hij verlaten. De heerlijkheid die hem daar omscheen, die legde hij af. Ons vlees en bloed heeft hij aangenomen. Ja, hij nam de gestalte, zegt Paulus, van een dienstknecht aan. Ons vlees en bloed, hij werd mens. God werd mens. Wat een vernedering. Maar ook, wat een liefde. Hij werd kind onder de kinderen. Jongeren onder de jongeren en mens onder de mensen. En daarom vraagt hij ook naar jullie jongens en meisjes. En naar jullie jonge vrienden. Hij weet wat het is om jong te zijn en aan zoveel verleidingen bloot te staan. Hij kent de zuigkracht van de wereld als geen ander. Denk maar wat de Satan hem allemaal voorspiegelde toen hij verzocht werd in de woestijn. Maar hij had geen zonde, hij bleef staande. En daarom, jongens, kan hij ook jullie bevrijden van de zonde en wil hij ook jullie helpen om tegen de zonde te strijden. En vraagt hij daarom ook naar jouw hart. Geef je hart daarom aan hem. En je zult zalig worden. Eeuwig gelukkig. En daarom kunt ook u nog zalig worden. Omdat Jezus ons vlees en bloed heeft aangenomen. O gemeente, kennen wij al die reinigende kracht van zijn bloed. Uitgebeeld in de wijn die in de beker gegoten wordt. Teken van dat bloed dat reinigt van alle zonden. En waarin we door het geloof mogen delen. Ik kom. Het was een komen dat voor hem een neerdalen betekende. Een afdalen in onze ellende. Zo diep daalde hij af. Dat hij mij ophaalde uit die mijnschacht waarin ik hopeloos gevangen zat. In die kuil, die ruisende kuil en dat modderige slijk van onze zonden en ongerechtigheden, daalde hij neer om ons daaruit te halen en zo tot God terug te brengen. O gemeente, zo'n Christus hebben wij, zo'n redder, zo'n zaligmaker, komt het telkens tot u in de verkondiging van zijn woord. En in het bediening van het sacrament, van zowel avondmaal als doop, een zaligmaker die zelfs nog dieper afdaalde dan dat wij gevallen zijn. De angsten van de hel deden hem alle troost missen. Gemeente, wij klimmen niet op tot God, maar hij daalde tot ons neer. Midden in de winternacht ging de hemel open. Hij daalde neer uit zijn hemelse vaderland en ging als een balling over de aarde. En hij kende hier geen thuis. Hij was veracht. Hij werd bespot. Hij werd geslagen en bespogen. Als een vervloekte werd hij aan het kruis genageld. Maar hij zwijgt. Hij zwijgt. Wat een zaligmaker. Hij liet zich gewillig offeren. Als een schaap wordt hij ter slachting geleid. En aan het kruis wordt zijn ellende zo groot, dat er een dikke duisternis om hem heen komt hangen. En op het diepst van zijn lijden ervaart hij de helse smarten in een totale Godverlatenheid. Och, arme Heere Jezus, nee. Nee, gemeente, dat niet. Het wat hem overkwam, wat daar gebeurde, was geen lot dat hem overkwam. Maar het was een daad. Een daad van opofferende liefde. Zie, ik kom. Het was een komen met het vooruitzicht van dat pijloos diepe lijden dat zou eindigen met de dood. En toch, een en al bereidheid en gewilligheid. Zie, ik kom. Ik ben bereid om die diepe weg voor u, voor jou te gaan. O gemeente, als u nog zou twijfelen aan de gewilligheid van de Heere Jezus, om ook u zalig te maken, te redden, dan kan die twijfel toch geen stand houden. O geloof me, gemeente, de Heere Jezus is veel gewilliger om ons te redden, dan dat wij gewillig zijn om gered te worden. Ja, dat verstoppertje spelen, weet u wel. Bent u er nog steeds mee bezig misschien? Denken we toch nog wel te kunnen redden zonder Christus? Verschuilen we ons nog steeds achter onze onmacht? Ja, maar de Heere moet het doen. Ja, maar in hoeverre ben je erom verlegen? In hoeverre loop je de Heere ook aan? Of denken we nog steeds dat het met ons toch nou wel wat meevalt? Dat is er ook zo een. Dat zeggen we natuurlijk niet hardop. Maar denken we het soms heimelijk niet, wees nou eerlijk. Ah, er zijn er nog zat slechter dan ik. Wij gaan naar de kerk, we doen dit, we doen dat. Er zijn er zat die de zondag heel anders doorbrengen. Al dat soort redeneringen meer. En daarom, gemeente, nee, niet langer verstoppertje spelen. De Heere wil dat we tevoorschijn komen. Dat is het antwoord dat hij vraagt op zijn komen tot ons. Wat kan u dan nog weerhouden? Als we gezien hebben niet alleen de noodzaak van zijn komen, want we redden het zelf niet, maar ook gelet hebben op die grote bereidwilligheid in zijn komen. Ach, gemeente, de Heere staat met uitgestrekte armen voor u, ook vanavond. En hij roept het u en jou toe, kom toch tot mij en word behouden, want waarom zou u sterven? Geef uw verzet op, laat los alles waarmee u denkt toch nog je staande te kunnen houden. Gemeente, het is in het geloof zo, wie het vatten kan, die vat het. Maar loslaten, dat is je enige houvast. Loslaten is je enige houvast. Want als je dat doet, als je zo tevoorschijn komt en alles loslaat, waarop je meende te kunnen steunen, nee, dan val je niet te pletter, maar dan word je door hem opgevangen. In liefdevolle armen, met doorboorde handen. En nogmaals, loslaten is je enige houvast. Kom toch tot mij en word behouden. Kom tot mij, dat klinkt ook volgende week. Als dan alle dingen weer gereed zijn aan de tafel, kom, dan klinkt het ook, kom. Want alle dingen zijn gereed. Gemeente, het is een opdracht. Vergeet dat niet. Die nodiging van Christus, doe dat tot mijn gedachtenis. En overweldigd door die liefde van Christus, leer je het David dan ook nazeggen. Zie, Heere, ik kom. Ik ben bereid om u mijn hart en mijn leven te geven. En dat brengt me meteen bij onze laatste gedachte. De uitwerking van die komst. Want gemeente, waar Christus verschijnt, daar vallen alle weerstanden en verhinderingen weg. Die ruimt hij op. Als hij verkondigd wordt en de Heilige Geest draagt dat woord in ons hart, ja, dan ga je die stem opmerken. En klinkt ons die lieflijk in de oren en worden we gelokt en getrokken door die stem. Zo was het David ook vergaan. Hij roept het in blijdschap uit, u hebt mij de oren doorboord. Hij mocht horen in geloof en overgave aan de Heer. En zo worden we met Christus verbonden, door de band van het geloof. En zo wordt zijn verlangen ook ons verlangen, om de wil van de hemelse Vader te doen. Gemeente, dat kan toch niet anders? Want dat zegt het woord ook duidelijk. Wie in het geloof aan hem verbonden wordt, die wordt één plant met hem. Die wordt één met hem. Dan krijg je hetzelfde verlangen. Wie verbonden is aan Christus, die gaat uit hem leven. En zo wordt het leven dan niet van buitenaf, maar van binnenuit vernieuwd door hem. Om met Jacobus te spreken, je bent dan niet alleen meer een hoorder van het woord, maar je wordt ook een dader van het woord. Ik herinner me nog dat op de catechisatie eens de vraag aan de orde kwam, wat verandert er nu in je leven als je de Heer Jezus gaat belijden? En een van de jongeren antwoordde toen, nou, dan moet je je aan nog meer regels houden. En dan mag je zoveel niet meer en dan moet je zoveel andere dingen juist wel. Misschien heb jij die gedachte ook wel. Maar zou dat nu echt zo zijn? Zou de Heer ons dan alleen maar een pakket regels dwingend op willen leggen? Ach nee, echt niet. Het is haast godslasterlijk om dat te denken. Kijk dan nog maar eens naar David. Hij zegt helemaal niet, o Heere, wat mag ik nu toch weinig? En wat legt u me toch een zware last op? Nee, integendeel. Weet je, en dat is echt waar. Als je de Heere lief krijgt, dan moet je niks meer, maar dan mag je alles. Ja, je hoort het goed. Dan mag je alles. Ja, dominee, ja, dan mag je alles. Maar weet je wat het is? Je wilt niet meer alles. Maar dan mag je alles. Dan moet je niks meer. Je wilt nog maar één ding. En dat is zo leven dat het is tot eer van God. Gemeente in vers 9, daar kijken we David recht in het hart. En daarmee in ieder hart dat komt tot Christus. Ik zal het nog een keer lezen. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij heeft een verlangen om te doen wat de Heere behaagt. Gods geboden zijn voor hem het kompas, de richtingwijzer in zijn leven geworden. Voor David is het dienen van de Heere echt een liefdedienst, een zaak van het hart. En dat vers is daarom, gemeente, voor ons allen de toetssteen in deze week van voorbereiding, om te zien wat de Heere en zijn dienst ons nu werkelijk waard zijn. Want wie God dient om loon, alleen maar om er zelf beter van te worden, plat gezegd om alleen maar in de hemel te komen, wie God daarom dient, is als de oudste zoon uit de gelijkenis. Dan ontbreekt de liefde. En dan heeft het heilig avondmaal ook totaal geen waarde voor je en kun je dat ook best missen. David, gemeente, toont ons hier hoe het ware dienen van God eruit ziet. Met lust en liefde gaan in Gods weg. Want wat stelt onze godsdienst nu voor, als we niet aan God ons hele hart wijden? Als we alleen maar hoorders, maar geen daders van het woord zijn. Brandoffers en schuldoffers konden de Heere niet behagen. Ze wezen slechts heen naar het volmaakte offer dat komen zou. Zie, ik kom. Zijn komen was een komen in volledige overgave. En dat is wat de Heere wil. En zo, gemeente, wil Hij ook dat wij tot Hem komen. Verstop u daarom langer niet, maar kom tot Hem en ook uw ziel zal leven. Ja, je moet wel komen. Dat hebben we pas ook mooi gehoord. van dominee Klaassen. Over die schuilplaats, weet u nog wel? Een schuil, die man is als een schuilplaats voor de wind, voor de vloed. En toen zei hij zo mooi ook, ja, gemeente, het weten daarvan, dat is niet genoeg. Maar je moet er naartoe. Kom, zegt Jezus, kom. Kom tot mij. En ook uw ziel zal leven. En wie niet komt, dat moet elkaar ook eerlijk zeggen. Maar voort blijft gaan in eigen kracht, die zal vergaan. In die ruisende kuil, in dat modderige slijk, een eeuwig afgrijzen is dan ons deel. Maar nu kan en wil de Heere ons leiden op de enige weg waarop zijn wil van harte wordt gedaan, de weg van het geloof in Christus Jezus. Dat is de weg die naar het leven leidt. Omdat hij kwam, is er voor ons een weg ten leven, mogen we komen tot God en hem in Christus. Het is toch geweldig, hè? Onze Vader noemen. Vader die zorgt. Vader die met ontferming over ons bewogen is. Vader die ons beschermt. O gemeente, wat een rijk komen is dat toch. Dat komen van Christus. Zo komt hij ook volgende week. In de tekenen van brood en wijn. Maak u daarom gereed. Schik u om uw God te ontmoeten. En dan weet u zelf wel wat er in uw leven nog weg moet. En dan weten we allemaal ook wel wat er misschien nog opgelost moet worden, voordat het volgende week zondag is. Gemeente, zo hoorden we de adventsklokken klinken. We gaan eindigen. Al in het paradijs en hier in Psalm 40. We hebben gezien de noodzakelijkheid van zijn komst, hoe er anders voor ons geen redding mogelijk was. We zagen ook de bereidwilligheid in die komst, hoe hij zich letterlijk doodliefde aan het kruis. En we zagen de uitwerking van die komst in hen die hij doet naderen en zijn heilstem horen. Hoe dat een verlangen in het hart wekt om te leven naar Gods wil. Ja, dan gaat het stilletjes zingen in mijn hart. Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik u geven, want u bent de weg gegaan die mij redding bracht ten leven. Wat een rijk evangelie. En wat een verwachting, gemeente, als we ook daarvoor mogen vallen. Want het is ook nu weer advent. Tijd van verwachten. Voor Christus gemeente blijft het namelijk advent. Want nog eenmaal zal hij komen om zijn heilswerk dan te voltooien. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Laat dat dan ook tot troost mogen zijn in alle angst en onzekerheid en waar we mee omgeven zijn. Als je het hele wereldgebeuren ziet, dan slaat de schrik je soms om het hart. Ja, ik kom met haast, zo zegt Christus aan het eind van de Bijbel. Al nader komt hij, elke dag een dag dichterbij. En wie hem mag kennen, ziet daarnaar uit en bidt. Ja, kom, Heer Jezus, want uw komst is het die mijn heil vol maakt. Amen. We gaan zingen als antwoord op de verkondiging uit Psalm 119... Daarvan het 87e vers, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. O, wat rijk gemeente als we dat mee mogen zingen met ons hart. Ik haak, o Heer, naar het heil, mij toegezijd, bestuur in gunst naar uw wet, mijn gangen, want al mijn vermaak stel ik met rijp beleid in uw gebod, dat is mijn hoogst. Verlangen, 119 vers 87. Laten we samen de Heere danken. Lieve Heere, wij komen u danken ook aan het einde van deze dienst. Deze beide diensten op deze zondag. Voor het woord. Dat rijke woord dat weer tot klinken mocht komen. O Heere, wij bidden u. Laat het doordringen in onze harten. U weet, Heere, hoe we ervoor staan en ieder van ons. U bent het die harten en nieren proeft. Wij kunnen ons, Heere, ook voor elkaar zo gemakkelijk verschuilen. Ons anders voordoen dan we inwendig zijn. Maar, Heere, niet voor u. Want u peilt ons tot in het diepst van ons hart. We bidden u, o God. Wil hen die nog in het modderig slijk verblijven zonder dat ze het in de gaten hebben, maar die toch bezig zijn steeds dieper weg te zakken. Heere, maak ze wakker, grijp ze vast en trek ze naar u toe. Gedenk, Heere, ook hen die ervan mogen weten, gered te zijn op de weg gezet die leidt naar het eeuwig leven. Maar ook zo vaak weer afdwalen, afwijken, die zichzelf ook iedere keer weer moeten beschuldigen. Wat is er nog veel in mij, wat niet deugt, dat wij geen volkomen geloof hebben en dat we ons niet met zulke ijver tot u richten als we zouden moeten. Och Heere, dat het ook verdriet doet. Dan mogen we toch weten, ook op grond van uw woord, wat het formulier zegt. Nochtans wilt u zulken in genade aannemen en voor waardige deelgenoten van uw tafel rekenen. Heere, ga zo met ons mee, de week van voorbereiding in. Geef dat we eerlijk zullen zijn, naar elkaar, maar ook naar u. Opdat zo, Heere, zo u het geeft, ook volgende week het werkelijk een eredienst zal mogen zijn, dat allen die aankomen, daarmee belijden midden in de dood te liggen, maar hun heil verwachten van uw Koning Jezus alleen. O Heere, wees in het bijzonder nabij hen die daarmee worstelen, misschien al vele jaren. Heere, word ze te sterk en leer het ons. Leer het ons, Heere, om niet op onszelf te zien, want dan kan het nooit, maar om te zien op hem die uw wil volmaakt volbracht heeft. Gedenk ons, Heere, zo allen. En zo willen we ook vanavond, Heere, bidden voor onze dominee. U weet alle dingen, Heere, wat er vanmorgen is afgekondigd. O God, wij bidden u, wees hem nabij, samen met zijn vrouw, zijn gezin, in deze moeilijke tijd, en geef hem alles wat nodig is, nieuwe krachten, opdat ook hij, Heere, straks weer, zo u het geeft, het woord mag verkondigen, zijn taken weer mag oppakken. Zegen daarin ook de broeders van de kerkenraad, wees ze ook nabij, Heere, ook in het bijstaan van hem, nu ook taken overgenomen moeten worden. Geef alles, Heere, wat nodig is en laat het werk zo ook doorgang mogen vinden. Vergeef ons ook al het verkeerde dat er was. Wil verzoening doen over onze zonden, ook van deze dienst. En hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot, gemeente, het gebed uit Psalm 139, het laatste vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. 139, vers 14. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.